stom hoe je soms aan alles voelt dat je door moet lezen. Omdat er iets in je boek staat dat mij gaat helpen. Wat ik moet lezen om er kracht en vertrouwen uit te kunnen halen. En nu begrijp ik waarom. Ik heb het goed aangevoeld. Jouw boek geeft mij de lessen die ik op dit moment, in een verdrietige en roerige periode, nodig heb. Dank je wel daarvoor.
Onderweg, op weg, met alles wat ik heb. Onderweg, op weg, want wat ik altijd al had, is alles wat ik heb.
Dit is je eigen podcast. De plek om te ontdekken wat het betekent om echt je eigen pad te volgen. In deze podcast gaan we op reis langs verhalen, gesprekken en oefeningen die allemaal draaien om één vraag. Hoe ga je om met de heftige hobbels op je pad? En hoe vind je in verloren sporen dat eigen pad terug? Mijn naam is Kiki Jaspers.
En ik ben Robert Huusken en superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcastserie. En ja, Kiki, ik vind het heel mooi dat jij zulke reacties krijgt op jouw boek. En dit is ook wel een reactie die je er ook bewust uit wil halen. Hè? Dat het echt de impact is van het delen van je verhaal, dat je ook zulke reacties kan krijgen, of niet?
Ja, dat klopt. Kijk, ik vind het natuurlijk heel mooi om te horen dat mensen mijn boek binnen een dag uit hebben of in één ruk hebben uitgelezen. Dat is fantastisch. Maar wat mij echt raakt, dat zijn juist deze berichten van lezers die ook echt de boodschap hebben omarmd. Hè? Dat ze echt geraakt zijn door iets en wat hen op hun eigen pad weer verder helpt. Dat vind ik echt waanzinnig. Had ik nooit kunnen bedenken dat dat zo enorm is.
Ja, en dat er dus echt ook lessen in zitten voor anderen.
Ja.
Die zij weer kunnen gebruiken in het misschien wel het vertellen van hun eigen verhalen.
Ja, en wat ik dan zo mooi vind, en ook bij deze recensie, dat dan precies op het juiste moment komt in iemands leven. Dat die timing gewoon klopt, vind ik zo mooi.
Ja, deze aflevering staat dus ook centraal het delen van je verhaal. En dat ook kan werken als heling. Hè? Dat is ook een beetje jouw boodschap daarin.
Ja, precies. En dat is tweeledig. Hè? Want het delen van mijn verhaal heeft absoluut mijn stuk kunnen helen. Heeft heel veel in gang gezet. Maar dus ook bij een ander. Ook dat raakt weer bij een ander. En die herkenning en die die diepgang die je dan met elkaar kunt delen, dat menselijke stuk, dat vind ik heel mooi hoe dat in elkaar samen vloeit, zeg maar.
Ja. Ja, en de vorige aflevering heb je natuurlijk ook verteld over de angst, hè, dat je het wel lastig vond om het verhaal te gaan delen.
Ja.
Al helemaal natuurlijk als je een boek gaat schrijven. Ik kan me voorstellen dat mensen het sowieso al lastig vinden om bepaalde verhalen te delen. Al kan het zijn met je vriend of vriendin of vader of moeder of familie.
Ja.
Maakt niet uit, maar jij hebt het dan ook nog in een boek gedaan. Ik ben dan wel benieuwd, Kiki, heb je dit altijd zo voor ogen gehad dat je dit in deze vorm wilde gaan vertellen? Of hoe is dat proces zo gelopen?
Ja. Goh, dat is wel een mooie vraag, hè? Want toen ik besloot van ik wil mijn boek gaan uitgeven en ik wil echt mijn verhaal gaan delen en ik durf dat nu ook te gaan doen, toen kwam ik eerst bij verschillende uitgeverijen terecht die heel graag mijn boek wilden gaan uitgeven, wilden opnemen, maar daar zaten eigenlijk allemaal haken en ogen aan, want ze wilden dat wel doen, maar dan moest mijn boek herschreven worden als een echte thriller. Dus dan moest de roman eigenlijk omgevormd worden als een thriller.
Moest je er dan dingen bij gaan verzinnen of zo? Of wat wilden ze dan?
Ja, of zij wilden dat dan eigenlijk het liefste zelf doen. Dus zij wilden dan mijn verhaal gebruiken om daar een thrillerverhaal van te maken. Dus alle ingrediënten passen daar ook gewoon heel mooi en heel goed in. En technisch gezien snapte ik dat heel erg goed. Maar dat was helemaal niet wat ik met mijn boek voor ogen had. Ik wilde juist impact maken omdat het een echt verhaal is. En niet ja, iets...
uitgemolken of zo?
Ja, of nog harder aanzetten of ja, nog meer dingen erbij verzinnen. Nee, ik wilde het juist heel zuiver houden. En ik weet dat er ook een uitgever is geweest die zegt van... nou, dan gaan we het doen, maar dan wil ik wel dat je het onder een pseudoniem gaat schrijven.
Oh.
En hè, dat is dus dat je het niet onder je eigen naam kan ja, schrijven. Want dan kun je het helemaal ja, anoniem houden. En dat was ook niet wat ik wilde. Ik heb echt een heel duidelijk motto in mijn leven. En dat is laat zien wie jij bent. En ik, hoe moeilijk dat ik was, ik wist... ja, ik moet ook hierin laten zien wie ik ben. Dit is wat ik hier te doen heb.
Wie ja, jij echt bent dan. Ja.
Ja. Ja.
En dat is uiteindelijk in deze vorm gelukt.
Ja.
Was dat dan nog lastig om dan de juiste uitgever daarin te vinden?
Nee, het grappige is eigenlijk op het moment dat dat voor mij zo helder was... en dat ik eigenlijk eerst verschillend aanbod kreeg van... nou, je kunt het zo doen of we willen het zo doen. En dat ik zei, nee, dat wil ik helemaal niet. Daarna was het heel helder en kwam ik inderdaad precies bij de juiste uitgever terecht... en precies bij de juiste mensen die begrepen en die echt doorvoelden... wat ik met mijn boek wilde neerzetten. Ja.
Oh, yes. Tof. Ja. Ja. En uiteindelijk is het dat boek uiteindelijk daar gekomen. Ja. Gaan we straks natuurlijk nog wat verder op in. Maar ik ben dan ook wel benieuwd... hoe is dat in jouw hoofd gegaan? Dus dat het boek uiteindelijk zover is gekomen. Heb jij dan nog dromen dat er ja, misschien wel iets nog een vervolg komt? Of misschien ooit een film van gemaakt wordt? Ik noem maar wat.
Ja, ja, dat is al vaak besproken. En ja, ik heb dat nou ja, als droom. Ik zie dat ergens wel voor me dat mijn verhaal verder mag reizen dan mijn boek. Dus dat er inderdaad ook in andere vormen, en dan denk ik meer aan een film of aan een serie, waarin ja, mijn verhaal, hè, wat ik dus in mijn boek heb geschreven, dat ook uitgezonden gaat worden en op die manier te beleven is. Ja.
Oh, cool. Ja, ja, ja. Ik moet meteen denken aan de vorige aflevering... waarin je vertelde dat je een schrijverstraining hebt gehad. Of hoe zeg je dat? Bij Kluun.
Bij Kluun, inderdaad.
Ja, en wat is daar dan mee gebeurd? Dat is natuurlijk ook een super populaire film geworden. Komt de vrouw bij de dokter?
Ja, ja, dat is meteen het juiste voorbeeld wat jij nu noemt. Dat is waanzinnig natuurlijk, dat zijn verhaal... En alles wat daarin wat daarin zit, dat zoveel mensen heeft mogen bereiken. Ja.
Ja, maar er is nog geen sprake van een film. Dat mensen nu denken van, oh, er komt ook een film aan.
Nee, nog niet. Het is wel... het wordt besproken. Maar goed, dat is afwachten en kijken wat daar gaat gebeuren.
Ja, dat ja, kan een proces zijn van heel wat jaren misschien wel, hè?
Ja, precies. Geen idee hoe dat werkt. Heb ik ook nog nooit gedaan.
Nee. Nou ja, weet je, eerst maar eens deze podcastserie. Want dat is natuurlijk ook iets heel tofs waar we nu mee bezig zijn.
Ja.
En ja, we hebben ook iets leuks bedacht om in iedere aflevering een fotomoment te kiezen. Dus een foto eruit te pakken wat aansluit bij het thema van deze aflevering. En je had voor dit fotomoment ook wat leuks bedacht, toch?
Ja, klopt. Ik wilde heel graag vandaag samen met jou kijken naar... Hey, waar ben je eigenlijk trots op? Wat heb jij in jouw leven, op jouw levenspad meegemaakt waar je... ja, waar je trots op bent, wat echt voor jou weergeeft van... nou ja, dit vind ik gewoon echt heel mooi dat ik dit heb mogen doen, kunnen bereiken. En ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd welke foto jij hebt uitgekozen.
Ja, 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 als hier de kat op tafel komt en gezellig mee komt kletsen. Dus als je de video van deze podcast kijkt, dan kun je gezellig meekijken met de kat op tafel. Maar voor mij is dat absoluut de Olympische Spelen geweest.
Ja.
De Olympische Spelen in Tokio, ik mocht daar naartoe. Niet als sporter, maar als verslaggever. En dat was echt wel een droom die uit is gekomen voor mij. Om ja, op dat podium verslag te mogen doen van ja, eigenlijk het hoogste niveau sport in de wereld.
Heel tof. Ja. Hoe ben je daar terechtgekomen dan?
Ja, eigenlijk is dat een beetje uit de hand gelopen. Een lang verhaal, maar ik ben me gaan specialiseren in paardensport. En daar schreef ik artikelen voor, maakte ik video's, deed veel interviews op locatie. Dat was voor Hoefslag. En die vroeg uiteindelijk aan mij van... wil jij voor ons naar de Olympische Spelen in Tokio?
Wow.
En dat ik dacht, ja, dat wil ik. uiteindelijk ging die niet door in 2020 vanwege corona. En toen dacht ik, oh nee. Nou, uiteindelijk ging die een jaar later alsnog door in 2021. Helaas zonder publiek, met mondkapjes, met heel veel afstand. Dat was echt bizar. Je weet vast nog hoe die periode natuurlijk was. Maar dan moet je je voorstellen dat dan ook nog in Japan was. Dus in Tokio, waar je een hele andere cultuur hebt. Zij zijn daar heel streng met de regeltjes en zo. Dus je kunt daar echt niet denken van, die 1,5 meter vandaag even niet. Dat kan daar echt niet. Nee. Dus heel veel testen ook en zo. Ik had daar wel echt dat ik dacht, hier presteer ik echt op het hoogste niveau. Dus mijn baas zei toen ook, mijn opdrachtgever, die zei ook van... Je moet daar ook een topprestatie leveren. Dus niet alleen de sporter, maar ook als verslaggever. En ja, ik denk wel dat is gelukt.
Ja, super gaaf.
Ja. En wat heb jij uitgekozen?
Nou, ik heb de foto uitgekozen die ook achterop mijn boek staat. En wat ook de foto is van deze podcastserie. En het is mijn auteursfoto. En dat is wel echt een foto waarin ik in mijn kracht sta... In de natuur, letterlijk op mijn eigen pad loop. Het is het pad wat hier achter het huis loopt, langs de Maas, waar ik dus heel vaak wandel. En ja, het voelt ook echt alsof ik mijn eigen pad heb gevonden. Na jarenlang struggle, heel veel uitdagingen, verloren sporen, mijn eigen pad gevonden. Dus ja, voor mij is deze foto straalt echt mijn innerlijke kracht uit. Zo moet ik het zeggen.
En kleur.
Heel veel kleur. Ja.
Ja. Is dat ook je lievelingskleur?
Roos. Ja. Ja, maar ook met het groen gecombineerd van de natuur en alles eromheen. Ja, ik ben wel echt van kleur. Ik hou ervan.
Ja, het spat er wel echt uit op die foto. Ja. Natuurlijk.
Ja.
Nou ja, super, super tof. En dat is dan inderdaad jouw trots momentje.
Ja, dat is zeker mijn trots momentje. Trots momentje. Die foto die is gemaakt nog voordat natuurlijk mijn boek klaar was. Hè? Want die foto die moest op mijn boek. Dus in die volgorde wordt dat dan gedaan. En mijn boek kwam dus een aantal weken later. Dat is eigenlijk ook wel een mooi verhaal om jou te vertellen.
Nou, kom maar door.
Ik had doorgekregen vanuit de drukker dat mijn boek... geleverd zou worden. Een hele pallet met 1500 boeken zou hier voor de deur afgezet worden. En ik keek er ontzettend naar uit, want dat was inderdaad wat jij net zegt, hè, mijn trotsmoment, mijn gevoel van, ja, dit is zoiets moois waar ik al heel lang naartoe geleefd heb.
Ja, hoe tof moet dat dan wel niet geweest zijn om uiteindelijk dan dat eerste boek te mogen ontvangen?
Ja, dat zou je denken. Maar dat voelde helemaal niet zo. Het stomme was, de chauffeur die zou eigenlijk 's ochtends heel vroeg al hier voor de deur staan. Uiteindelijk, ja, ik denk dat hij zelf het spoor verloren was, want hij kwam pas om 6:30 's avonds.
Oh.
En ik had echt letterlijk de hele dag een beetje op de bank gezeten, naar buiten gekeken en ik zat erop te wachten. En op het moment dat hij hier dus stopte en die pallet die werd voor de deur gezet, ik had verwacht dat ik euforisch was, dat ik een gevoel van euforie zou voelen, maar dat had ik helemaal niet. Ik voelde een enorme angst. Het was in zo'n stapel boeken en het voelde bijna alsof ik kon er niet overheen kijken. En ja, ik zag dat eigenlijk letterlijk als een berg tegenop om daar iets mee te moeten gaan doen.
Maar waarom dan? Was je bang dat er een fout in stond? Of waar kwam die angst vandaan?
Nee. Volgens mij is er geen foutje te vinden. Daar hebben we toch wel zo goed naar gekeken. Nee, het ging echt over het stukje... me compleet naakt voelen, kwetsbaar zijn. Mm. Wat er in dat boek staat en in al die 1500 boeken... dat was wat ik zelf had gecreëerd, wat ik zelf had geschreven.
Ineens was het definitief.
Ja, definitief. En ook voor iedereen zichtbaar.
Ja.
Zo voelde dat. Ineens was ik voor iedereen zichtbaar. En dat vond ik doodeng.
Ja.
Ja,
maar je hebt eerder in de vorige aflevering verteld natuurlijk dat je dat zo spannend vond om dat überhaupt te gaan uitbrengen. Nou, uiteindelijk heb je bedacht van, ik wil dat gaan uitbrengen. En dan is het moment daar en denk je van, waar ben ik aan begonnen?
Ja, nou ja, precies dat. Ik denk, wat ga ik doen? Waarom heb ik dit zo graag gewild? En ik voelde natuurlijk wel dat dit is wat ik wilde doen, maar het was wel beangstigend. En ik heb mezelf er echt ook toe moeten zetten om eraan te wennen dat ik een boek had. En nu was dat natuurlijk heel tastbaar. En dat heb ik... Ik moest mezelf eigenlijk uit die angst halen. Dus ik ben gaan bedenken van hoe kan ik dat nou doen? Ik had al honderden pre-orders gekregen van mijn boek, maar ik durfde ze niet allemaal tegelijkertijd de post op te doen. Dus ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik stapte in de auto, ik had een doos boeken bij me, ik had ze gesigneerd. Iedere keer signeren vond ik al heel spannend.
Ja.
En ik ben ze één voor één weg gaan brengen. Ik heb een lijstje van mensen die hier uit de buurt kwamen, heb ik erbij gepakt. En ik ben letterlijk bij die mensen gaan aanbellen. Ik heb in de tuin gestaan, ik heb ze in de ogen gekeken en mijn boek overhandigd. En ik moet zeggen dat dat mij heel erg heeft geholpen om te soort van te wennen aan... Hé, jij mag mijn verhaal gaan lezen.
Oh, wow, maar ik moet juist denken van dat zou ik juist niet doen. Want dat is heel kwetsbaar en lekker veilig. Ik stuur het wel op en dan hoor ik wel wat mensen ervan vinden. Maar jij gaat er echt nog naartoe.
Ja, voor mij voelde dat veel echter.
Puur.
En zelfs minder eng. Omdat het één voor één was, denk ik. En ik weet nog dat ik ze na 2-3 dagen had ik heel veel boeken weggebracht. En toen die avonden heb ik ook echt gedacht van... oh, mensen zijn nu collectief mij aan het lezen. Mensen zijn nu met z'n allen tegelijk mijn verhaal aan het lezen. Heel bizarre gewaarwording is dat, om dat te beseffen.
En was je dan ook bang voor reacties?
Eigenlijk heb ik daar nog niet eens over nagedacht. Dat was eigenlijk het rare. Ik was helemaal niet bang voor reacties. Maar die kwamen natuurlijk wel, die reacties. En al heel snel. En eigenlijk vanaf dat moment ging er ook een soort van knop om. Want ik kreeg zo'n mooie, bijzondere reacties van mensen. Ook wel hilarische. Dus echt mensen die stuurden van... ik ben pas om 3 uur vannacht gaan slapen en ik moet om 6 uur alweer op, dus dat kan helemaal niet. Maar ik ben aan jouw boek begonnen en ik kon niet meer stoppen. Of mensen die zeiden van... ik ben gewoon echt letterlijk onderweg naar het werk, in de auto langs de kant van de weg gezet om jouw boek uit te kunnen lezen. Ja, bizar.
Ja, ik weet nog goed dat ik mijn eerste artikelen voor de krant schreef. Toen ik, nog tiener. En toen schreef ik artikelen voor de krant en er stond dan mijn naam bij. Ja. En dan heb je een beetje hetzelfde. Dus dat je denkt van, oh, dit lezen heel veel mensen. Wat vinden ze ervan? En dan... soms hoor je niks en dan denk je, ja, dan zal het wel goed zijn.
Ja.
Of soms dan hebben mensen er iets op aan te merken. Is dat bij jou ook het geval geweest? Dat mensen daar bijvoorbeeld wat minder van vonden? Of was het vrij positief wat dat betreft? Want ik kan me ook voorstellen dat je bang bent voor negatieve reacties.
Nee, ben ik eigenlijk nooit bang voor geweest. En niet zozeer omdat ik... Ja, gewoon eigenlijk omdat ik daar niet eens mee bezig ben geweest. Het ging mij echt... Die hobbel, die drempel was echt... Oké, nu gaat iedereen mijn verhaal lezen. Weet je wel, dat was heel spannend. Inhoudelijk heb ik daar nooit over nagedacht. Maar als ik zie hoeveel... Ja, honderden reacties in die eerste week, eerste 2 weken. Nou, echt bizar dat ik overladen ben met... vooral hele... hele mooie reacties die mij echt raakten.
Ja.
Ik werd benaderd door een man en die had mijn boek gelezen. Wij kenden elkaar niet. En hij had mijn boek gelezen en hij zei in zijn reactie naar mij toe van... Goh, wat er nu is gebeurd is echt zo bizar... Hij had jaren geleden zijn vrouw verloren en hij zat in het rouwproces. En daar zat hij zo diep in dat hij eigenlijk een soort van afgesloten was van zijn eigen emotie. Het lukte hem niet om echt te voelen. En hij had mijn boek gelezen en hij wilde mij heel graag teruggeven dat hij sinds het overlijden van zijn vrouw jaren geleden eindelijk weer had kunnen huilen. Omdat het hem zo geraakt had... wat ik beschreef en hoe hij werd meegenomen in mijn verhaal. Ja, en dat zijn dingen die kan je niet bedenken van tevoren. Hoeveel impact dat het delen van je eigen verhaal heeft op het verhaal van een ander.
Ja. Ja, want wat doet dat met jou om dat zo te lezen dan? Te horen?
Ja, deze impact is echt grandioos. Het geeft mij alleen nog maar meer reden om zoveel mogelijk mensen te laten weten van deel je verhaal, vertel het. Dit is precies wat wij mensheid nodig hebben. Die verbinding met elkaar en die, dat echte contact.
Mm-hmm. Ja. Ja, mooi dat je dat zegt, want het is juist denk ik nu dat mensen zich daar heel... inderdaad wat jij straks zei, naakt of kwetsbaar bij voelen om dat te doen. Want iedereen vindt er wel wat van. En als je wat zet op social media, iedereen heeft daar wel een mening over. Denk je dat dat dan nu ook extra lastig is voor mensen? Misschien meer? Of hoe kijk jij daarnaar?
Ja, kijk... Delen gaat voor mij niet over wat je op social media zet. Delen gaat voor mij echt over wat je doet in jouw eigen kleine mini-kosmos. Dus de wereld waarin je je beweegt, waarin je leeft, waarin je omringd wordt door je dierbaren. En voor mij zit delen echt daarin. En dan echt. Dus, en dat heeft ook heel erg te maken met in hoeverre sta je in verbinding met jezelf. En hoeverre voel jij ook echt wat je voelt? Of ga je daaraan voorbij omdat de dag druk is of omdat er van alles... om je heen gebeurt.
Mm-hmm.
Maar volgens mij is dat dus echt in verbinding zijn met jezelf en voelen wat daar speelt. Ja, als je dat met mensen in je omgeving kan delen, dat is zo waardevol.
Ja, ik heb in de vorige aflevering ook aangegeven dat ik dat zelf soms ook nog wel best wel lastig vind. En ik kan me voorstellen dat kijkers van deze podcast dat ook lastig vinden. Al is het maar om je verhaal te vertellen. Het hoeft niet per se iets verdrietigs of boos. Het kan ook iets moois zijn, hè? Dat je bijvoorbeeld verliefd op iemand bent. Dat is soms ook heel lastig om te delen. Straks gaan we natuurlijk nog naar de blikopener. Dat jij echt een mooie tip hebt en een oefening voor mensen.
Ja.
Maar kun jij misschien wel uitleggen hoe mensen daar misschien mee om kunnen gaan? Dus hoe ga je daarmee om als je het lastig vindt om inderdaad je boodschap te delen? Wat jij natuurlijk ook hebt meegemaakt.
Ja, ik heb zelf gemerkt dat je... dat je dat in verschillende lagen kunt doen en in verschillende fases. En dat je die eigenlijk heel goed zelf kunt creëren. Waar ik straks vertelde als voorbeeld van... oh, ik durf al die boeken helemaal niet op de post te doen of weg te sturen... want dat vind ik doodeng. Ben ik gaan kijken van oké, stapje voor stapje... wat kan ik dan als eerste doen? En... op het moment dat je, dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik in de vorige aflevering vertelde. Mijn verhaal delen, dat durfde ik niet. Maar ik kon wel een videoboodschap opnemen.
Ja.
Voor mezelf. Tegenover een spiegel gaan zitten.
Mm-hmm.
En mezelf vertellen wat ik voel. Klinkt misschien een beetje raar wat je niet zomaar op een dag zou doen. Maar ga dat maar eens doen. Ga maar eens voor die spiegel zitten. En jezelf vertellen hoe je je voelt. Ja, dat zijn de kleine stapjes naar jezelf steeds comfortabeler voelen met je eigen emoties en je eigen gemoed.
Ja. En jij bent natuurlijk ook spreker. Je maakt nu deze podcastserie. Waarschijnlijk denk jij in het begin, of dacht jij in het begin ook van... ook vind het heel raar om mezelf terug te horen, maar uiteindelijk wen je daar ook aan. Ik denk dat dat misschien ook is met dit soort dingetjes, weet je wel. Even als je het stapje voor stapje doet, dat je dan uiteindelijk wendt aan jouw eigen stem, aan jouw eigen gevoel. En dat je er misschien steeds comfortabeler mee wordt om dat naar buiten te brengen.
Ja, precies. Ik denk wat je zegt, het comfortabel zijn met jezelf, met je emoties. Dat is echt wel iets wat je kan leren. En begin gewoon klein. Begin met kleine stapjes en... zorg er vooral ook voor dat je ook echt die verbinding met een ander aangaat. Ja, dat is ook echt een wederzijds ding, hè? Dus mm-hmm. Met elkaar in gesprek gaan.
Ja. En zoek je dan bijvoorbeeld mensen die heel dicht bij je staan... of juist iemand die je helemaal niet kent? Wat is handig?
Ja, nou, dat kan eigenlijk beide. Soms kan het ook heel fijn zijn om je verhaal te delen met iemand... die je misschien niet kent of niet persoonlijk kent... maar waarvan je weet van, hé, maar die gaat dat wel begrijpen... of die heeft eenzelfde... ervaring opgedaan in het leven. En dat kan wel heel prettig zijn om jezelf gehoord te voelen.
Ja, ja dat kan natuurlijk ook een collega zijn die je eigenlijk bijna nooit spreekt. Of misschien, je hebt tegenwoordig ook via internet natuurlijk allerlei manieren om in contact te komen met mensen die je niet of wat minder kent. Maar ja, het kan natuurlijk ook wat jij zegt met iemand die wel heel dichtbij je staat.
Ja.
Is dat dan misschien moeilijker om met iemand te bespreken die heel dichtbij je staat? Hoe vind jij dat?
Ja, ik ervaar dat nu niet meer zo. Maar dat is misschien ook wel omdat ik er nu comfortabel mee ben wie ik zelf ben. En ook wat ik voel en hoe ik dingen ervaar. Ik denk dat dat een proces is. Maar het is het allermooiste als je je zijn eigenlijk kunt delen met een ander die dichtbij je staat.
Ja, ja. Ja. Ja, heel tof. En ik hoop dat mensen ook echt uitgenodigd worden om een verhaal te delen. Jij staat er ook heel erg voor open, hè?
Ja, ik was het net aan het denken. Ik kan me ook voorstellen dat als je mijn boek hebt gelezen, en ik merk dat ook, dat veel mensen dan contact met me willen opnemen. Het verhaal blijft vaak ook nog lang rondzingen bij mensen. Mm-hmm. Dus ja, mocht je mijn verhaal gelezen hebben, mijn boek hebben gelezen en je wil graag een reactie geven of je eigen verhaal delen, ja, voel je welkom.
Ja. Ja. Ik had natuurlijk ook een vraag die ik had nadat ik het boek uit had gelezen. En die wil ik er dan toch maar eventjes in gooien, Kiki. En ik denk dat je me al verwacht, want ik heb het wel vaker aan jou gesteld. Maar wat ik me heel erg afvroeg na het lezen van jouw boek was, hoe is het nu met je?
Ja, een mooie vraag. Ja. Zoals je denk ik wel kunt zien, en vooral als je mij kende van hiervoor, gaat het hartstikke goed met me. Ik ben fysiek en mentaal zit ik lekker in mijn vel. Ik voel me gezond. Ik voel me beter dan dat ik me ooit gevoeld heb. Als ik kijk naar mijn fysiek en mijn energie en alles. Ik kan alles. Ik voel me eigenlijk nergens in beperkt. Maar daar wil ik wel een kanttekening bij zetten. Want dat wat je aan de buitenkant ziet, is natuurlijk niet alleen maar wat er is. Er is ook een binnenkant. En alle ervaringen die ik heb opgedaan, die neem ik met me mee. En die zitten in mijn rugzak. En die rugzak, ja, die gaat ook wel eens af. En dan moet ik ook wel eens in gaan rommelen. En daar is het ook wel eens chaos. En dat ik moet kijken van, oh god, ja, dit is echt een patroon van mezelf. Hoe ga ik daarmee om? En dat is normaal. Ik denk dat we het met z'n allen, dat het zoveel mooier is als we dit met z'n allen kunnen omarmen, dat dat normaal is. Mm-hmm. Dat het normaal is dat je wel eens tegen jezelf aanloopt, of tegen een muur aanloopt van onbegrip, of van jezelf of van een ander. Maar het zijn je eigen ervaringen waar je mee verder mag lopen.
Ja. Ja, en we hadden het net al eventjes heel kort over dat op social media. Maar dat is hier natuurlijk ook een perfect voorbeeld van. Hè? Want als het lijkt van dat iemand het heel goed voor elkaar heeft op social media, wil niet zeggen dat dat dan ook echt zo is.
Nee. En weet je, het ergste is nog dat als je dan bij jezelf gaat denken, als het even niet lekker loopt, of dat nou thuis is of op je werk of met jezelf of in relaties tot andere mensen, dat je dan denkt dat er iets mis is met je. En dat is het niet. Het is normaal. En dat zou ik zo fijn vinden, dat we dat wat vaker met z'n allen mogen delen met elkaar. Van, hey, hoe is het met jou? Nee, niet alles goed, maar vandaag loop ik even daar en daar tegenaan. Nou, hartstikke prima, toch?
Ja, ja. Lijkt me de perfecte overgang om dan naar de blikopener te gaan. En dan naar de tip en de oefening om inderdaad te proberen om jouw verhaal inderdaad ook te kunnen delen.
Ja. Ja, dat is heel mooi. Ik heb tijdens mijn boeklancering de bezoekers een oefening meegegeven. En ik ga eerst even beschrijven hoe we dat gedaan hebben. Ik had samen met Jolanda Nabbe, dat is een kunstenares hier uit de buurt, een keramieke blad gemaakt. Honderden. Allemaal blaadjes van bomen van buiten. En die hadden we uitgesneden in de klei. Die is afgebakken. Dus we hadden allemaal stenen bladeren. En wij zijn natuurlijk allemaal geen onbeschreven blad. Wij hebben allemaal die ervaringen in onze rugzak zitten. En wat ik de mensen gevraagd heb die bij mijn boeklancering aanwezig waren, was om een onbeschreven blad te pakken en om die te gaan beschrijven. Met een boodschap, met een wens, met een droom. En die konden ze achterlaten in de rivier. We hadden een hele mooie rivier in de Schouwburg van Venray gecreëerd. En daar konden ze hun beschreven blad dus achterlaten. En ik heb er eentje bij me. Die wil ik er graag even bij pakken. Dat is deze. En die heeft mij ontzettend geraakt. Ik weet niet of je het op beeld heel goed kunt zien, maar wat erop staat is uit de kast. Met twee uitroeptekens en een hartje. En dit is dus een boodschap van iemand, een wens van iemand, een droom van iemand die dat heeft achtergelaten in de rivier, uit de kast komen. En het was zo mooi dat ook tijdens mijn boeklancering de verbinding onderling met elkaar zo voelbaar was en zo mooi, ja, dat je je ook durfde bloot te geven. En dit is daar een heel mooi voorbeeld van. En ik wil dan ook aan de luisteraars en aan de kijkers meegeven, dat is dan de blikopener van deze week. Jij bent ook geen onbeschreven blad. En jij mag jouw eigen blad gaan beschrijven. Het is heel mooi om daar zelf even je creatieve uiting aan te geven. Je kunt een blad van buiten, zoals ik dat toen gedaan heb, kun je zoeken. Kun je mooi overtrekken op papier. Maak daar iets moois van, knip hem uit en beschrijf hem dan ook. Zorg ervoor dat daar jouw wens, jouw droom, dat wat jij belangrijk vindt, dat je dat daar opschrijft. En de volgende stap is, laat hem ook achter. Laat hem achter in een rivier. En dat is aan jou, welke rivier jij daarvoor gaat nemen.
Onderweg, op weg, met alles wat ik heb. Onderweg, op weg, want wat ik altijd al had, is alles wat ik heb.